Zojuist is hij gelezen uit Psalm 2. Een van de kroningspsalmen, zo noemt men die. Waarin aangekondigd wordt dat de Heer zelf nogal laconiek zou reageren op de gang van zaken in de wereld. Die wellicht dan bedreigend mogen zijn voor gelovigen. Een situatie in elk geval waarvan staat dat de volkeren tezamen, met wat nadruk op tezamen, beraadslagen tegen hem en tegen zijn gezalfde. Maar er staat, wie in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten en worden van die strekking, omdat die strijd, die mag er dan op aarde dreigend uitzien, in werkelijkheid is die strijd allang beslist. Dat neemt niet weg dat het voor gelovigen beroerde omstandigheden met zich mee kan brengen. Maar hun zaligheid ligt al lang vast. En wat ook vast ligt, uiteraard, is dat die koning die God gesteld heeft, want dat staat daar, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoorts, dat die koning die God gesteld heeft, daadwerkelijk zijn koninkrijk zal manifesteren, openbaren of hoe ik dat dan maar noemen moet. Want oprichten, dat weet u langzamerhand, dat is niet het goede woord. Dat is al lang gebeurd. Waar wij mee van doen hebben in onze dagen is wel degelijk met de Heer Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God, heet dat. Mede dankzij Psalm 110, vers 1 dan. En die wij kennen niet alleen als koning, maar ook als hogepriester na de ordening van Melchizedek. En waar een koning is, is een koninkrijk. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat het daarbij gaat om een letterlijk koninkrijk. Dat wil zeggen, een koninkrijk zoals we dat uit de oud-testamentische geschiedenis kennen. En zeker ook zoals we dat kennen uit de dagen van David. Ik denk wel dat dat voor ons in het algemeen duidelijk is. En daarmee zijn wij een uitzondering. Want ik moet u dan toch zeggen dat helaas het grootste deel van het zogeheten christendom, of zal ik zeggen, het grootste deel van allen die zich christen noemen, absoluut niet gelooft dat de Heer Jezus in de toekomst nog ooit in deze oude wereld en ver voor de jongste dag zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. Dat is een residentie, zijn hoofdstad zal hebben in Jeruzalem en dat soort zaken meer. U weet hoe dat is misschien, misschien ook niet. Wij worden geacht Giliasten te zijn. Ik spot er altijd mee met die term. Ik zeg altijd meteen, als je Giliast bent, ja, moet je naar de dokter, hè? Dan zeg je, dokter, ik heb zo'n last van giliasme. En dan, het klinkt namelijk alsof het een ernstige ziekte is. En zo is het ook in de loop der eeuwen algemeen beschouwd geworden. Daar is een eenvoudige verklaring voor, maar dat ga ik zo meteen wel even met u bespreken. Maar eerst neem ik u mee naar Openbaring 20. Openbaring 20, dat is dat gedeelte waarin sprake is van 1000 jaren. Want er staat in Openbaring 20 vanaf vers 1. En ik zag, want ja, dat is Johannes die dat zegt. En Johannes zag nogal wat, hè. Hij zegt over zichzelf, ik was in de geest op de dag des Heren. En wat er daarna komt, dat zijn in het algemeen visioenen. En dat maakt voor velen het boek Openbaring zo moeilijk, omdat wij van doen hebben inderdaad met visioenen. Dat wil zeggen zinnenbeeldige voorstelling van zaken. En men heeft grote problemen met die te verklaren. Of anders moet ik u zeggen, men maakt van die visioenen misbruik door een verklaring aan te geven die men zelf verkiest of wenselijk acht. Dat zijn dingen die allemaal gebeuren. Men roept altijd, het is allemaal Joodse symboliek. Ik moet u zeggen, de Joden hebben niets van doen met het boek Openbaring. En ook met Joodse symboliek kun je het boek Openbaring niet verklaren. Er is namelijk helemaal niks Joods aan. Het is Bijbelse symboliek. En dat is bepaald niet hetzelfde, kan ik u zeggen. Maar te verklaren valt het wel degelijk. Maar hoe dan ook, in Openbaring 20 lezen we: ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds. Zodat je niet moet denken dat de afgrond inderdaad letterlijk een sleutel heeft, zodat je die afgrond kunt openen en dichtmaken. Maar ik hoop dat u begrijpt wat dit betekent. Hè? De afgrond, dat is het dodenrijk. Hades, hel. Dat zit tenminste de Bijbelse termen gebruikt in een Bijbelse betekenis. Die is in het algemeen afgesloten, die afgrond. Maar er is iemand die daar macht over heeft, die er in en uit kan lopen, om zo te zeggen. En die dat ook in het verleden gedaan heeft. Want degene met de sleutel, dat is niet Petrus. Dat is voor de Rooms-Katholieken dan. Is niet Petrus, want het is de Heer Jezus zelf, hè. Met de sleutel van de afgrond en de sleutel van het huis van David en de sleutel der wijsheid. Ik heb het ooit wel eens nagezocht. Ik denk dat het een en dezelfde sleutel is. Maar hier de sleutel van afgrond. Het is trouwens een uitspraak ontleend aan Openbaring 1 vers 18. En dat staat er nog bij ook. De sleutel. Het is een beeld van de Heer zelf. Hij heeft de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. In de schilderkunst gaat dat zo, hè? Dan beeld je dat zo uit. Wie is die figuur? Hij is een engel. Hoe weten wij dat? Omdat hij vleugeltjes heeft, althans op het schilderij. In het echt is dat nog maar de vraag, maar op het schilderij functioneert het zo. En als je een sleutel in de hand heeft, ja, Petrus kan het dan niet meer zijn, want die heeft geen vleugeltjes. Als hij geen vleugels heeft in de sleutel, dan is het Petrus, dat weet u, hè? In de beeldende kunst. Maar het is de Heer zelf. En de keten is de uitbeelding van die macht die hij heeft en die hierna toepast. Namelijk, hij greep de draak, de oude slang. Welke is de duivel en Satanas? Want soms wordt die symboliek gewoon in één keer verklaard. In het plaatje, als u zich dat kunt voorstellen, tenminste, is sprake van één draak. Hoe zo'n beest er dan ook maar uit mogen zien. Maar hij wordt ook genoemd de oude slang, de duivel, de Satan. Dat is uit het Hebreeuws, Satanas. Dat zijn termen die we ook tegenkomen in Openbaring 12 reeds. En daar koppelt het op terug. Want in Openbaring 12 wordt die figuur, de draak, de oude slang, de duivel, de Satanas, de verleider, de broederen, hoe die maar heten mag, uit de hemel geworpen. Dat is in hoofdstuk 12. En hier in hoofdstuk 20... wordt hij ook uit de aarde geworpen, maar dat kan je zo niet zeggen, geloof ik. Maar in hoofdstuk 12 wordt hij uit de hemel vernederd naar de aarde. En hier in hoofdstuk 20 wordt hij vernederd van de aarde naar wat hieronder is. De afgrond, het dodenrijk, de onderwereld, de Hades, het dood, of hoe je dat maar noemt. Er zijn verschillende woorden voor. Kortom, het is de volgende fase van de vernedering van Satan. En hij wordt gebonden, staat er. Hij greep de draak en bond hem 1000 jaren. Dat wil niet zeggen dat hij er 1000 jaren over doet om hem te binden. Hoewel er zijn er die het toch zo interpreteren en zich van de volgende verzen niks aantrekken. Er zijn er die dat doen. Er zijn er die hebben gedacht dat sinds de prediking van het evangelie in Handelingen 2 er 1000 jaren waren nodig waren om door de prediking van het evangelie en de verbreiding van het christendom de macht van Satan te breken en Satan te verwijderen uit deze wereld. En dan zou de Heer weer komen, want die komt immers na 1000 jaar. Je zit me aan te kijken alsof je in het keulen hoort donderen of wat dan ook. Nee, dat is zo. En het resultaat was dat toen die 1000 jaren zo wat om waren, zo tegen het jaar 1000 zal ik maar zeggen, toen waren er weer christenen, of althans die zich zo noemden, en die dachten, we gaan de Heer een handje helpen. Dan gaan wij vast Jeruzalem bevrijden van de Turken, van de muzelmannen, of hoe ze maar heten, moslims. En daar hebben we de kruistochten aan te wijten, denk ik toch. Ja. Er is toch allemaal op niks uitgelopen. En daarna heeft men gedacht, want men hield toch het verhaal in stand, daarna heeft men gedacht dat die 1000 jaren niet letterlijk bedoeld waren. Dat is toen de officiële verklaring geworden. En tot in onze dagen zijn we daar ook niet meer van afgekomen. Nou, wij wel, hè. Maar in het algemeen in het christendom is men daar niet van afgekomen. En heeft men nog steeds het idee dat wij, dan wel de kerk, de Satan moeten verdrijven uit de wereld. Waarom ook niet? De moslims denken precies hetzelfde. Dat ze dat moeten doen. En daar zijn ze dus weer eens mee bezig. In onze dagen. Opnieuw, bij herhaling beginnen ze dat. En tot op heden is dat nergens op uitgelopen. Maar zo is het wel, hè. En wij Westerlingen worden beschouwd als Satan. Nou, in de eerste plaats de Joden worden als Satan beschouwd. En daarna de Europeanen. Omdat ze christelijk zijn namelijk, zijn zij de Satan. En ze staan de komst van hun Messias in de weg. Dat is de Imam Mahdi. En die hele groepering, al die groeperingen, niet alleen dat IS van vandaag, maar al die andere groeperingen ook. Ze hebben allemaal het idee dat ze op een of andere wijze de islam moeten verbreiden over heel de wereld. En dan komt de Imam Mahdi. En dat is hun messiasfiguur. Zowel bij Soenieten als bij Shiiten. Al kijken ze er vanaf een verschillend perspectief tegenaan. Maar de grondgedachte is hetzelfde. Ze zijn bezig hun messiaanse rijk voor te bereiden. Dat is het eigenlijk. Met grof geweld. Allemaal misverstand. Maar goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Hij greep de draak, de oude slang en bond hem. Daar had hij niet 1000 jaren voor nodig. Dat was niet het idee. Hij bond hem. En er staat er ook bij, de Satan zal vervolgens voor 1000 jaar gebonden blijven. Dat kan je niet missen, want er staat, hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Hetgeen betekent dat zijn werk bestaat, dat wil zeggen van de draak, zijn werk bestaat uit het verleiden der volkeren. Totdat die 1000 jaren beginnen, want dan wordt hij gebonden. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna, nou ja, dat kun je uitrekenen. Als je 1000 jaar om is en er wordt verder niks vermeld, weet je dus dat hij na 1000 jaar weer wordt losgelaten. Maar het staat er ook gewoon bij. Maar het zat er eigenlijk al in. Hij wordt gebonden voor 1000 jaren, implicerend als die 1000 jaar erop zit, wordt hij weer losgelaten. Zodat je maar weer ziet dat je ook na 1000 jaren nog steeds niet bent bij de zogeheten jongste dag. Want Satan wordt nog weer losgelaten. Dat betekent dat die 1000 jaren waarin Satan gebonden is, moeten passeren voor de jongste dag. En hier raak je de grote problemen en raak je meteen dus de zere plek in het christendom. Want in het algemeen komt men niet verder, probeer het netjes te zeggen. In het algemeen komt men niet verder, want dat heb ik eens nagelezen hier en daar in zo'n geloofsbelijdenis, of een ander formulier. En daar staat dan over de Heer Jezus dat hij ten hemel is gevaren. Nou ja, gestorven onder Pilatus en opgewekt ten derde dagen en ten hemel is gevaren. En dat hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Hetgeen in zichzelf juist is overigens. Maar men verstaat daaronder het oordeel van de jongste dag. Dat wil zeggen, er gebeurt verder niks meer in het heilsplan van God. Het is gewoon wachten op Judgment Day. Het komt in heel wat liederen voor, ook de Engelse, ja. Men wacht daarop. En men verwacht dat er dan geoordeeld zal worden. Nou ja, ongeveer volgens de beschrijving die wij vinden hier in Openbaring 20 vanaf vers 11. Dat is natuurlijk ook zo, maar men slaat dan wel een groot deel van de Bijbelse waarheid over. Namelijk, men slaat over wat wij populair noemen, want het is gewoon de populaire term. Men slaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Men zal dat meteen ontkennen en zeggen, nee, wij geloven in de wederkomst van Christus. Maar als je de gelegenheid geeft om het uit te leggen, dan leggen ze uit dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat wil zeggen, de wederkomst van Christus wordt algemeen beschouwd als hetzelfde als de jongste dag. Heb u dat nog? Ik heb er zelfs gekend die geloven in een opname van de gemeente. Niet dat het wijdverbreid is, maar ja, het is natuurlijk toch een term ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4. Dus het komt in de Bijbel voor, je moet er wat mee. Maar als je het ze laat uitleggen, vertellen ze hoe dat gaat. Hè? Dan breekt die jongste dag aan en dan moet deze oude wereld, die moet voorbij. Althans, de gelovigen, de uitverkorenen, die moeten toch op die nieuwe aarde geplaatst worden, die ervoor in de plaats komt. Dat is 21 vers 1, hier in deze bladzijde. Ja, en dan moeten ze dus even overwippen, hè. Dus dan gaan ze even een stukje omhoog, dan verdwijnt die oude aarde, die wordt onder hen weggetrokken. En dan wordt de nieuwe aarde onder hen geschoven en dan worden ze weer neergezet of zoiets. En dan noemen zij dan de opname van de gemeente. Komt natuurlijk toch dicht in de buurt van de aarde worden weggenomen en met hen wederkomen. Maar dat is dan op een nieuwe aarde. Zij noemen dat opname van de gemeente. Dus laat je niet voor gek houden. Ze hebben het over wederkomst van Christus. Ze hebben het zelfs over opname van de gemeente. Maar ze geloven er niet in. Ze geven daar een andere betekenis aan buiten de Bijbelse context. En dat doen ze met de 1000 jaren ook trouwens. En daar komt die hele discussie vandaan. Maar eerst lees ik je even verder. Want ik wil graag even met u doorlezen. Hier tot en met vers 3 wordt gezegd, in essentie wat er gebeurt. 1000 jaren is de periode waarin Satan gebonden is. Vanaf dat hij gebonden is, totdat hij losgelaten wordt, is 1000 jaren. En in verband daarmee staat er dan, nadat hij gebonden is, staat er, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En dan vraag je meteen, wie? Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Wie? Het wordt spannend gehouden, hier wordt niet gezegd. En het oordeel werd hun gegeven. Wie zijn hun? En wie zijn zij? En dan staat het er gewoon achter. En, in de betekenis van namelijk, en dat ik zag mag je weer weglaten. Namelijk, de zielen, dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Want dat is gebeurd in de dagen, jaren, decennia als u het mij vraagt. Die voorafgaan aan deze 1000 jaren. Dat is, en dan gaat hij weer met de populaire uitdrukking. Dat is in de dagen van de grote verdrukking. Waar mensen onthoofd worden om de getuigenis van Jezus. En u hebt gemerkt, dat wordt al aardig gepraktiseerd langzamerhand. Maar vooruit, ik wil er daar nou niet over spreken, maar het is maar dat u het herkent, hè. Want wij vinden dat een vreemde gewoonte, maar in sommige kringen is dat zo vreemd niet, is dat de gebruikelijke gang van zaken. En zo laconiek wordt het hier ook verteld. Nee, ik vind het ook gruwelijk, maar wat moet je ervan zeggen? Dit is wat ze doen, zodat je ze zou herkennen. Kom dan nog op. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beeld en dus zelfs beeld niet aangebeden hadden. Want in die dagen die aan de 1000 jaren vooraf gingen, werd men geacht te knielen voor het beeld van het beest, heet dat, weet u wel. Schijnt iedereen te weten. Niet wat het is, maar wel dat het moet, hè. En we kennen het verschijnsel omdat het geïllustreerd wordt in Daniël hoofdstuk 3. Waar men moet knielen voor dat beeld van Babel. Nou ja, dat beeld van Nebukadnezar dan maar, hè. Enzovoort. En anders zou men in de vurige oven geworpen worden. Nou, dat soort dingen. Dat is wat in die dagen van die verdrukking zal gebeuren. En ze hadden dus ook niet het merkteken ontvangen. Want dat wordt ook beschreven, dus openbaring 13, waar dat beschreven wordt. En later nog een keer. Ik heb dat van de week op televisie gezien. Van iemand die een chip in zijn hand kreeg. En daar moest hij iemand mee kunnen betalen aan de kassa. Gewoon even die hand over de kassa halen. En dan denk ik, nou, zo aardig die kant op. Ik lig er nu wakker van, hoor. En of het zo werkt, weet ik niet. Maar er staat toch iets in de Bijbel over een teken en over niet kunnen kopen of verkopen als men een teken niet heeft enzovoorts. En of een chip een teken is, weet ik niet, maar ik dacht het wel. Lijkt me toch wel te verdedigen, maar ik wil u geen angst aanjagen, dat is nergens voor nodig. Maar je ziet die dingen voor je ogen gebeuren, toch? En ik loop er echt niet op vooruit. Ik speculeer nooit. Ik ga echt ook niet weten wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar je ziet het vandaag inmiddels. Hè? Nou goed. Maar ze waren gedood, maar ze hadden niet het merkteken ontvangen aan hun voorhoofd en aan hun hand. Ontleent inderdaad nog steeds een openbaring 13. En er staat een, want kijk, als ze onthoofd zijn, zijn ze dood. Maar er staat, en zij leefden en heersten. Wie? Degene, de zielen die onthoofd waren onder getuigenis van Jezus. Zij zaten op tronen, hun werd het oordeel gegeven, dat wil zeggen, de heerschappij werd aan hen toevertrouwd. En zij leefden en heersten als koningen met Christus in die 1000 jaren. Dat wil zeggen, Satan is niet meer degene die de volkeren verleidt, want die is uitgeschakeld. In plaats daarvan worden de volkeren geregeerd. In ieder geval, niet uitsluitend, want dat staat er ook niet, maar in ieder geval door deze, en er komt weer de populaire term, door de martelaren uit de grote verdrukking. Want we hebben overal zo onze vaste uitdrukking voor. De martelaren uit de grote verdrukking. Die staan namelijk op als de 1000 jaren beginnen. Want als die 1000 jaren beginnen, is dat koninkrijk van Christus definitief op aarde gevestigd. En zo zijn wij ook, althans in Nederland, gekomen aan de uitdrukking 1000-jarig vrederijk. Ik heb het er zo over. Maar dit was niet de algemene opstanding ten jongste dagen. Er staat, maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dat wil zeggen, de echte opstanding ten jongste dagen is pas na de 1000 jaren. En er staat ook niet ogenblikkelijk daarna. Ik kan trouwens niet de volgende versen zeggen anders. Maar na de 1000 jaren pas. En daarna, nou ja, ik moet eigenlijk de rest van vers 5 lezen, maar ik doe het nou niet. En vers 6 lees ik wel, maar dat moet wel. Het gaat mij om de laatste zin namelijk. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat was die opstanding voor de 1000 jaren. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen de 1000 jaren. Met andere woorden, staat nog een keer, die martelaren uit de grote verdrukking, niet noodzakelijk zij alleen, exclusief, maar in elk geval, die martelaren uit de verdrukking waren gestorven. Dat konden ze zelf niet helpen, om het te zeggen met een understatement. Zij waren trouw aan de Heer en aan zijn woord, daarmee ook aan zijn koninkrijk, waarvan zij wisten en geloofden dat het binnen afzienbare tijd zou moeten aanbreken. Ze waren gezanten van dat koninkrijk. Misschien moet je zelfs zeggen voorvechters van dat koninkrijk. Maar ze komen in de strijd om. En ja, dat is nou jammer, want dan gaan ze het koninkrijk die 1000 jaren dus niet binnen. En dus worden ze opgewekt. Vanmorgen heb ik ergens anders nog zo'n voorbeeld genoemd. In een heel ander verband. In Matteüs namelijk heb je het verschijnsel dat de Heer Jezus sterft. En dan staat er in één zin of zo staat er dat bij die gelegenheid lichamen der heiligen opstonden uit de dood. Toen de Heer stierf, hè, stonden nogal wat mensen, heilige gelovigen, op uit de dood. En er staat ook nog bij dat ze na zijn opstanding, na de opstanding van Christus, nog gezien zijn geworden. En meer hoeven wij ook niet te weten. Want de aardigheid is dat daar dus sprake is van mensen die gestorven waren voor de dood en opstanding van Christus. Zij waren dus, want we hebben daar een vaste term voor, zij waren oud-testamentische heiligen, dan wel, ze heten daar ook heiligen trouwens in Matteüs, oud-testamentische gelovigen, van wie wij uit de Bijbel weten dat ze zullen opstaan ten jongste dagen. Maar deze lui stonden op bij die gelegenheid en zijn nog levend gezien, staat er, zijn nog levend gezien na de opstanding van Christus. Dat maakt hen ineens van oud-testamentische gelovigen tot nieuw-testamentische gelovigen. En het grote verschil is dat hun toekomst dus in de hemel ligt. Alleen al door deze opstanding en dat ze dan misschien nog 3 dagen geleefd hebben. Ik verwacht niet veel langer, want je hoort er ook nooit meer wat van. Maar daardoor zijn ze wel toegevoegd aan de gemeente. Sterker nog, ze moeten beschouwd worden als zelfs eerstelingen van de gemeente. En terecht, ik denk dat het gaat om gelovigen die gestorven zijn in de dagen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, kort voor die tijd. Zo van, ze waren onderweg naar Messiaanse tijd, ze waren gelovigen, ze hebben dat vermacht en beleden enzovoorts. Maar helaas, ze werden zwak, ziek en misselijk, of wat ze maar waren. Ze waren niet sterk genoeg en ze zijn voor die tijd overleden. Dat is nou jammer dat ze door hun lichamelijke beperkingen niet deel hebben aan dat wat hen gepredikt was, wat hen beloofd is enzovoorts. Nou ja, daar heeft de Heer het volgende op gevonden. Hij wekte ze op. En ze hebben de overstap gemaakt van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dat was het dan. Hebben jullie dat nog? En dat is wat hier ook gebeurt met deze lui. Ze zijn omgekomen in de grote verdrukking. Maar niettemin gaan ze wel dat koninkrijk op aarde binnen. Want voor dat doel worden ze opgewekt. Dat was dus in het aardse lichaam. Ja, hier ook denk ik hoor. Hier ook, maar in Matthäus ook, ja zeker, nog in het aardse lichaam, in een sterfelijk vergankelijk lichaam nog. Beslot, de Heer was de eerste die opstond in nieuwheid des levens. En werd de eerstgeborene van nieuwe scheppingen, de eerstgeborene der doden. Kortom, je bent hier nog niet op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde of iets dergelijks. Je zit nog gewoon in de ontwikkeling van Gods heilsplan. Waarbij ik meteen toegeef dat als je dat plan niet kent, kun je met deze uitspraken hier natuurlijk ook niks, hè? Wie zijn die lui? 3 keer per jaar of zo gemiddeld krijg ik daar vragen over. Over dit vers, zowel als die van Matthäus. Hoe dat zit met die opstandingen daar. Men kan het niet plaatsen. Maar als je beseft hoe die heilsgeschiedenis in elkaar steekt, is er niks moeilijks aan. Maar goed, ik heb het er zo nog wat verder over. We waren inmiddels aan vers 7, en dan hou ik erover op. Daar staat namelijk, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En wat denk je dat hij dan gaat doen? Nou ja, dat stond al in vers 3 dus, hè, en hier staat het ook. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die dan in opstand komen. Want dat is wat dan gebeurt. Dat is wat Satan doet. De volken verleiden in opstand tegen God en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en touwen van ons werpen. Precies zoals in de inleiding uit Psalm 2 gelezen is. Dat gebeurt dan weer. Nou ja, en waar het op uitloopt is weer op oorlog. Maar ik denk niet dat het al te lang duurt. Nou ja, het kan maar zo zijn dat het ook enige tientallen jaren duurt, hoor, na die 1000 jaren volkeren verleiden, voordat ze dan wapens hebben en weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat het toch wel wat tijd in beslag neemt. Maar ik denk wel dat het binnen 1 generatie dan afgelopen zal zijn. Dan brengt de Heer een oordeel over die volkeren onder leiding van Gog en Magog. Over die volkeren die inderdaad Jeruzalem, de legerplaats der heiligen heet het, vers 9... belegeren, de geliefde stad, enzovoort. Want ook na 1000 jaar is men nog steeds niet echt bereid om zich aan Christus te onderwerpen. Je kunt er meteen uit concluderen dat je van doen hebt met ongelovigen, zo zonder meer. En dus moet je concluderen dat ook in die 1000 jaar de mens gewoon min of meer doorgaat met wat hij zoal doet. Eten en drinken en wat was het ook alweer? Net als in de dagen van Noach. Ja, eten en drinken en zich voortplanten. Dat is het eigenlijk. Dat gebeurt in de 1000 jaren ook nog steeds. En eigenlijk is dat vanzelfsprekend. Maar het probleem is, en daar vraag ik toch wel een beetje uw aandacht voor. Het probleem is dat die 1000 jaren in de eerste plaats inderdaad alleen maar genoemd worden in dit schriftgedeelte dat wij nu gelezen hebben. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Komt makkelijk tellen, want ik heb het onderstreept, 1000 jaren. 6 keer. En in het algemeen wordt dikwijls gezegd, ja, maar jullie hebben het maar over die 1000 jaren. Maar dat vind je helemaal niet in de Bijbel. Dat vind je alleen maar in Openbaring 20. Dan is het ineens maar 1 schriftplaats dus, hè. Vind je alleen maar in Openbaring. Nou, dat er 20 is, weten ze gewoonlijk ook niet uit hoofd. Maar goed, dat zegt men dan. Er staat alleen maar in Openbaring. En een beetje Giliast, die hoort in Nederland bij de Maranatha-beweging. Dat was tenminste in mijn jeugd zo. U weet wel van Johannes de Heer en het zoeklicht. En een beetje Gilias zei dan, en Johannes de Heer ook, die zegt, nee, maar de hele Bijbel spreekt daarover. Over dat duizend jaar vrederijk, want dat was zijn uitdrukking. De hele Bijbel spreekt erover. Al die profetieën in het Oude Testament spreken erover. En zo kwam de discussie op gang, die trouwens niet nieuw was. En zo praatte men dus inderdaad weer zo dicht mogelijk langs elkaar heen. En wij noemen dat de dialoog, hè. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Want wat de tegenstanders bedoelden, is dat die duizend jaren alleen maar genoemd worden in Openbaring 20. En ze hebben gelijk. Het is wel 6 keer hoor, overigens. En met nogal letterlijke taal. Dat wil zeggen, het is uitgebreid toegelicht, het visioen. Ook al staat het alleen maar hier, moet dat ook al redelijk voldoende zijn. En de andere kant is dat inderdaad al die oud-testamentische profetieën spreken over zo'n vrederijk. Of dat het Bijbelse woord is, weet ik niet, maar alleen ze spreken niet over 1000 jaren. Nergens. Ik heb dat nooit kunnen vinden. Wat je in het Oude Testament leest, is dat de Messias komt en die zou zijn koninkrijk vestigen, openbaren, oprichten of wat het maar wezen mag. Hij zou Israël weer verzamelen. Nee, niet de Joden, heel Israël, alles. Hij zou heel Israël weer verzamelen, enzovoort. En hij zou op aarde zijn koninkrijk vestigen. Dat wil zeggen, hij zou de vervallen hut van David herstellen, of hoe het maar heet. Hij zou kortom de troon terugbrengen naar Jeruzalem. En van daaruit zou hij als zoon van David in ieder geval over Israël regeren, maar als zoon des mensen, van Adam dus, over alle volkeren der aarde. Onder het motto, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En woorden van die strekking. Die vele malen herhaald worden in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. Kortom, heel de Bijbel. Eigenlijk vanaf bladzijde 2, en 1 geloof ik nog net. Maar anders vanaf bladzijde 2, heel de Bijbel spreekt over dat koninkrijk. Ik bedoel, als er staat, dat God zegt, laat ons Adam maken, want dat staat er echt, hè. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over wat het maar was allemaal. En de aarde onderwerpen, daarover heersen en de hof bouwen en bewaren. En meer van die woorden gaat het eigenlijk gewoon om de Messias. Dat wil zeggen om de Heer Jezus Christus, de zoon van Adam. En mocht dat niet zo wezen, dan moet ik u zeggen, nou ja, Adam heeft nooit gedaan wat daar staat. En als het de wil van God is dat zoiets zou gebeuren, dan moet het nog gebeuren. En dat is wat onderweg in de loop van de Bijbelse geschiedenis dan ook menigmaal herhaald wordt. Ook inderdaad in de beloften aan de aartsvaders, waar de bekende zin voorkomt, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En zo verder. En dat die lijn wordt smal gehouden. Ik bedoel, dat volk vermenigvuldigt zich in de breedte, maar de lijn wordt smal gehouden. En die loopt dan via Abraham, Isaac, Jacob en Juda, want we hebben het over het koningschap. En zo loopt die lijn dan naar David. En van David loopt het inderdaad naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus, uiteraard. En die zou zijn koninkrijk op aarde vestigen. Kortom, wij zijn Giliasten en het woord komt van Gilioi. Dus Grieks, Gilioi, 1000 betekent dit. Wij zijn aanhangers van de 1000 jaren. En dan krijg je abusievelijk een discussie over al of niet 1000 jaren... en of je dat wel letterlijk moet nemen of niet. Maar het is een onzinnige discussie, omdat in werkelijkheid het gaat niet maar of het 1000 jaar duurt. In werkelijkheid gaat het of er inderdaad zo'n koninkrijk beloofd is en of het nog komen moet. En niet over hoe lang het duurt. Dat is de essentie van het verhaal. En bovendien, inderdaad, het Oude Testament is argument genoeg, broer. Ik vind het niet nodig om daar iets specifieks over te zeggen. Ik meen inderdaad, het hele Oude Testament spreekt daarover. Grijp daarop vooruit, bevestig de beloften over dat koninkrijk. Maar daarvan staat echt niet dat het 1000 jaar zou duren. Want dan zouden we nog een heel ander probleem hebben. Er staat dat het koninkrijk niet zal wankelen tot in eeuwigheid. Dat het een eeuwig koninkrijk is. Dat er helemaal geen einde aankomt en dat er ook geen opvolging meer op die troon zou zijn. Het impliceert eeuwig leven En het impliceert daarmee ook een nieuwe schepping. Want dit is het eigenaardige. Dat verhaal over die nieuwe schepping, ja, dat kom je eigenlijk in het Oude Testament ook niet tegen. Nou, ik moet meteen corrigeren en zeggen, een nieuwe schepping wordt genoemd, dat wil zeggen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde wordt genoemd, alleen in Jesaja 65 en Jesaja 66. Maar in die teksten wordt het bekend verondersteld. Dan gaat het over nieuwe hemelen en nieuwe aarde die ik zou maken, zegt de Heer. Met andere woorden, het schijnt eerder beloofd te zijn, maar ik heb nog nooit een schriftplaats kunnen vinden waar dat dan expliciet staat. Als het dus toch eerder beloofd is, dan is het impliciet beloofd. En dat is ook inderdaad zo, want als aangekondigd wordt een koninkrijk met een koning en er komt überhaupt nooit een eind aan, dan ben je terecht in een nieuwe schepping. Waar de dood niet meer heerst en waar ook de koning niet meer, de priester trouwens ook niet, niet meer verhinderd wordt door de dood om te blijven. Hebben die nog? Ze worden niet door de dood verhinderd te blijven. Want dat geldt niet alleen voor de priester, de hoge priester, maar dat geldt voor de koning ook. Kortom, dat wordt geacht duidelijk te zijn. Als je dan ook in het Nieuwe Testament terechtkomt, in Matthäus bedoel ik, hè, gewoon Bijbelboeken, dan kom je daar die term tegen, dat koninkrijk. Het koninkrijk Gods, of koninkrijk der hemelen, of hoe men het maar noemt. Dat maakt me nou verder niks uit. Maar het gaat om een koninkrijk. En de vraag is, is Jezus misschien de Messias? Maar in essentie is de vraag, is hij die beloofde koning? En dat is ook eigenlijk het enige wat een rol speelde toen hij gevangen genomen werd en gekruist. Of hij die koning was. Caiaphas, de Joodse hogepriester, zei, als we er niks aan doen, zal heel het volk hem navolgen en dan zijn wij het volk kwijt. Hij zag dus daarin dat Jezus die koning zou zijn, althans een koning. Om het volk te leiden en daarmee een eind te maken aan de heerschappij van het Sanhedrin. En toen hij enige weken later gevangen genomen werd enzovoort, toen een discussie ontstond, was de inhoud van de woorden tussen Pilatus en de Heer Jezus de vraag of hij koning was. In de eerste plaats of hij koning der Joden was. De Heer lachte hem ongeveer uit. Lees het maar na. Zo wordt het beschreven. En daarna probeerde Pilatus het opnieuw. Hij zei, zijt gij dan een koning? Los van of hij koning der Joden was. En toen dat doordrong dat het ging over de kwestie koning der Joden, toen probeerde Pilatus zich eraf te maken door de Heer Jezus naar Herodes te sturen, omdat hij nou eenmaal geacht werd de titel koning der Joden te dragen. En die stuurde hem weer terug naar Pilatus en ze vonden het allebei een goede grap. En daarna werd hij gekruist met een bordje boven zich, koning der Joden. En toen was zelfs daar nog discussie over. Toen kwamen ze weer bij Pilatus en te vroegen hem, kunnen jullie dat niet veranderen? Er moet opstaan, niet koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft dat hij koning der Joden is. En daar hebben wij tot vandaag het Pilatus-syndroom aan te danken. Kennen u het Pilatus-syndroom? Dat is een schrijverssyndroom. Die hebben nou eenmaal wat opgeschreven, ze zijn schrijvers, dat hebben ze geschreven. En daar mag niemand aankomen, daar mag niemand veranderen. Zijn ze bang voor? Dat heet het syndroom dan. Het Pilatus-syndroom. En u weet wat Pilatus zei? Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dat moet dan blijven staan. Maar de discussie ging over die vraag. Is hij die koning of niet? Het is mooi dat je de Heer Jezus kent als je verlosser en zaligmaker. Dat meen ik van ganse harte. Maar als het daarbij blijft, heb je toch een heel belangrijk aspect gemist. Namelijk, hij zou die koning zijn. Niet bij wijze van spreken alleen maar ook daadwerkelijk, letterlijk, precies zoals het Oude Testament uitgebreid aankondigde. En zoals de kern van het Jodendom nog steeds gelooft. De orthodoxe kern, wel te verstaan. Maar dat is een pleonasme, denk ik. Maar die gelooft dat nog steeds. Hij zal komen, Israël verlossen, terugverzamelen uit de volkeren. De 2 en de 10 stammen, dat geloven zij daar ook. En dat moet nog gebeuren, dat geloven zij daar ook. Dus ze hebben volkomen gelijk. En ze hopen op een herstel van een troon in Jeruzalem, die geacht wordt de troon van David te zijn, met daarop de Messias, die dus ook geacht wordt van David af te stammen. En al dat soort dingen meer. Maar weet u wat er gebeurd is en waarom we nou met die moeilijkheden zitten? Oftewel zo'n 1000-jarig rijk komt en of het wel 1000 jaar duurt. En dan nog of de Heer komt voor de 1000 jaren of na de 1000 jaren. Het ene heet premillennialisme en het andere heet postmillennialisme. Want millennium, dat is de 1000 jaren, dat begrijpt u, hè? En de vraag is, komt de Heer voor de 1000 jaren of na de 1000 jaren? En men heeft er discussies over. En misschien zegt u wel, ja, maar daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dat geloven wij anders al wel, hoe dat zit en zo. Maar de vraag is niet, van waar het probleem? Ik lees ook wel eens wat. Ook zelfs wel eens op internet. Komt niet veel voor, maar dat doe ik ook nog wel eens. En dan volg ik ook zo wat heen en weer, die discussies enzovoort. Gewoonlijk trek ik dan de conclusie dat er weer langs elkaar heen gepraat wordt. Dat er wel over Bijbelse onderwerpen gepraat wordt. Maar dat men toch geen idee heeft waar het eigenlijk om gaat. Hè? Waar het eigenlijk om gaat is dit. Als de Heer in de toekomst, hier op aarde, alsnog zijn koninkrijk komt vestigen, dan zijn wij vandaag dus niet dat koninkrijk. Want als wij het zijn, hoeft hij voor dat doel niet te komen. En eigenlijk is dat het hele punt. De hele kwestie over een koninkrijk, of het al aangebroken is, zo ja en waarom niet, zeg ik dan altijd spottend. En vanaf een grote afstand. Want u weet toch hoe dat is. Men beschouwt, in het algemeen, niet alleen in orthodoxe kring, maar ook in vrijzinnige kring en ook in de zogenaamde vrije kringen. Men beschouwt de gemeente, de kerk, de verzamelde gelovigen als het koninkrijk van God, dan wel van Christus, dan wel de hemelen, hier op aarde. Met daaraan verbonden de gedachte dat wij werken, want je moet natuurlijk bidden en werken, dat weet u wel, ora et labora en dat soort dingen, bid en werk. En wij zijn dus allemaal, als we tenminste wat werken, zijn we allemaal werkzaam in het koninkrijk Gods. En dat is eigenlijk ook nog waar, omdat de Bijbel dat ook nog zegt. Maar het werk bestaat echt niet uit het tot stand brengen hier op aarde van dat koninkrijk. Laat staan dat het zou bestaan uit het uitbreiden van dat koninkrijk over de hele aarde. Want als dat zo zou zijn, ja, dan zit je inderdaad met de vraag, hoezo komt de Heer wederom op aarde een koninkrijk op te richten? En voor zover men dat dan toch wel als soort in de Bijbel leest, krijg je dus zo'n leer die zegt, wij als kerk moeten dat koninkrijk uitbreiden over de aarde. En als we dat gedaan hebben en als het helemaal klaar is, dan komt de Heer weder en dan gaat hij zitten op de stoel die wij al voor hem hebben klaargezet. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Hè? Wij spreiden zijn bed. En dan komt hij. Er zijn velen die dat denken, omdat ze gelezen hebben, dat wil zeggen, het is ongeveer tot en doorgedrongen, dat je eerst die 1000 jaren krijgt en daarna is de jongste dag. Dus dan leven wij in die 1000 jaren. Dat moet je dus niet letterlijk nemen, de 1000 jaren. Maak er maar 2 of 3, 4000, weet ik niet. Het betekent gewoon heel lang. En inderdaad, het duurt vrij lang, moet ik u ook zeggen. Maar daar leven wij in. En als dan het christendom helemaal over de wereld verspreid is, dan komt de Heer. En men noemt het zelfs wederkomst, maar men bedoelt de jongste dag. Hebben die nog? Gelooft men echt? Ja, niet iedereen. Sommigen vinden het niet belangrijk genoeg. Maar het is toch de oude gedachte dat wij als christenen verantwoordelijk zijn om het christendom te vestigen tot aan de einden der aarde. Er zijn toch bijbelteksten voor? Nou, er zijn teksten die ervoor door kunnen gaan. En zo gebeurt dat dan ook, hè? Dit is de Calvinistische variant. Ja, de Roomse in ieder geval. De Roomse variant, want de Rooms-Katholieke Kerk wordt sowieso als een koninkrijk beschouwd. Nou ja, ze noemen de paus nog net geen koning, maar dan toch wel zijn plaatsvervanger, officieel. De stadhouder van Christus op aarde, en wat het maar was. En die hij en het lagere personeel heten wel degelijk kerkvorsten. Ik zit even te denken, was ik, in Luik was ik hier laatst. Luik. Dat is van Aalst was dat het prinsbisdom. Hè? Met de prins van Luik, maar die was tegelijkertijd de bisschop van Luik, hoofd van de kerk. En er was geen verschil tussen, dus hetzelfde. Kerkelijke en wereldlijke macht in één. En in Nederland hadden wij trouwens het bisdom Utrecht. Al sinds de dagen van Bonifatius, geloof ik. En Willibrord. Utrecht. En je had de hertog van Gelre en de graven van Holland en van Hamaland en wat het maar was allemaal meer. De bisschop van Utrecht. Met wereldlijke macht. Zij werden geacht, dat is hun leer, het koninkrijk van God te vertegenwoordigen op aarde. Daarna hebben we weliswaar de reformatie gehad, maar in de reformatorische kerk is diezelfde gedachte nog steeds hoor. De uitbreiding van het koninkrijk over de hele wereld. En dan breekt de jongste dag aan, is het idee. En ze noemen het abusievelijk de wederkomst van Christus. En een zogenaamd evangelische kring, waartoe ik mezelf dan toch maar reken, omdat er geen andere kringen meer zijn, bedoel ik maar, hè. In evangelische kring heb je dat ook, hè. Daar heeft men de tekst uit Matthäus 24 uit zijn verband gehaald. En daar staat dan het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Dus ze bedoelen het einde der wereld. De jongste dag bedoelen ze dan toch. Maar dat komt pas nadat eerst het evangelie verkondigd is over de hele wereld. Nou ja, zover is het nog niet. En wij gaan pogingen ondernemen, we gaan daaraan werken. De uitbreiding van het koninkrijk Gods op aarde, het is natuurlijk onzin. Maar dat roept men dan. En op zondagochtend of middag of avond kun je heel wat onzin roepen voor je teruggefloten wordt, hoor. Dus wij gaan eraan werken, broeders en zusters. We gaan actie ondernemen en wat zullen we doen? Ach, we gaan maar collecteren eerst. Zo werkt dat ongeveer. Dat heet allemaal het werk des Heren, de verbreiding van het evangelie, de voorbereiding van de wederkomst van Christus. En dan heb je een iets smallere variant die zegt, nou ja, het is voldoende als het overal in de wereld gepredikt is, want ze komen toch niet allemaal tot geloof, als het maar gepredikt is over heel de wereld. Die stellen hun targets iets makkelijker, iets dichterbij. En dan heb je nog een variant, die kan ik je ook wel even noemen, die zegt, het is ook voldoende als eerst de Bijbel vertaald is in alle talen ter wereld. Zodat men ijverig de Bijbel vertaald heeft in het Fries. En benader is in ook in het Gronings. En wat voor talen je nog maar meer ter wereld hebt. En als het Oldebroeks vandaag of morgen tot taal wordt uitgeroepen, dan moet het ook nog in het Oldebroeks vertaald worden, wat voor taal het ook wezen mogen. En men denkt, dan is het voor alle volkeren beschikbaar. Dat is noodzakelijk. Echt, dat schrijft men hoor, en dat predikt men. Je hebt het zelf gelezen. Het is noodzakelijk, want anders kan de Heer niet wederkomen. Dat moeten wij doen. Allemaal ontleent eigenlijk aan maar één gedachte. Wij zijn dat koninkrijk. Wij bouwen onszelf, namelijk het christendom, over alle volkeren. En dan komt de Heer weder. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Want het christendom heeft daarbij ook wel het zwaard gebruikt in de loop der tijd. Dat waren niet alleen de Mohammedanen, om zo te zeggen. Maar ja, als de wederkomst van Christus ervan afhangt, waarom dan geen zwaard? En daar hebben we ook wel wat bijbelteksten voor. Ja, toen iemand van de apostelen zei, hier heb ik een zwaard. Toen zei hij, oh, dat is mooi, dat is helemaal goed. He? Ik meen niet dat ik tevreden breng, ik ben gekomen om het zwaard te brengen. En wij weten genoeg, we hebben schriftgedeelten genoeg die zeggen dat een zwaard uit zijn mond zal uitgaan, uit de mond des Heren, en dat hij zo met geweld een oordeel zal brengen over de volkeren. En dat staat trouwens ook in Psalm 2. Maar het probleem is, men ziet zichzelf als het koninkrijk, en dus heeft men geen ruimte voor een openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En het profetisch woord heeft daar dus zwaar onder geleden. Want als ik dan zeg, ja, maar een groot gedeelte, zo niet het grootste deel van de Bijbel, spreekt daarover, dan betekent het dus dat je al die schriftgedeelten moet wegredeneren, moet wegverklaren en een andere inhoud moet geven. En dat is wat in de praktijk gebeurd is. En als wij dus prediken iets als zo'n duizendjarig rijk, ja, dan komen wij terecht tegen al die redeneringen die al die bijbelgedeelten in de loop der eeuwen hebben weggeredeneerd en omgebogen. Zo van, nee, maar het was nooit het letterlijk koninkrijk bedoeld. Het was altijd al overdrachtelijk bedoeld. Zeggen wij, waar staat dat dan? En dan lezen ze uit Lucas. Waar staat, nee, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk is binnen in uw lieden. Dat hebben ze een tekst, hè? Ook al compleet uit het verdere Bijbelse verband. Maar zo gaat zo'n discussie heen en weer op internet dan, hè? Zo, iedereen heeft zo zijn tekst. Onder het motto, elke ketter heeft zijn letter. Zo heet dat. Ja. En dat degenen die geloven in zo'n letterlijk koninkrijk op aarde voor ketters uitgemaakt worden, ja, dat laat zich raden. Wij zijn een bedreiging voor een kerk die zich beschouwt als het koninkrijk Gods op aarde. Want wij geloven daar niet in. Wij prediken een koninkrijk dat in de toekomst alsnog op aarde zal gevestigd worden. En dat betekent automatisch dat we daarmee dus zo'n kerk als koninkrijk Gods, en zo ziet de kerk in het algemeen zichzelf, dat we zo'n kerk dus niet erkennen. En dus een gevaar daarvoor zijn. Ik heb het ooit wel tamelijk serieus allerlei geloofsbelijdenissen en statuten enzovoorts verzameld, met grootste deel weer kwijtgeraakt. Want ja, je kan niet alles bewaren. Ik ben per slot klein behuisd, nietwaar. Dus je raakt het kwijt. Maar om te kijken, wat leren die lui nou eigenlijk? Wat geloven ze? Want ze zijn zo vriendelijk om dat op te schrijven. En ik ben nooit tegengekomen dat ze geloven in een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren voor een periode van meer dan 1000 jaar nog, vanaf zijn wederkomst tot aan de jongste dag. Ik ben het nooit tegengekomen. Misschien heb ik wat gemist, maar ik ben het nooit tegengekomen. Er komt er niet in voor. En de reden daarvoor heb ik u gezegd. De reden is dat men zichzelf beschouwt als het koninkrijk van Christus. En men beschouwt zichzelf als een organisatie die politieke, die wereldlijke macht moet hebben, die de dienst moet uitmaken, die zijn wet aan de volkeren zal opleggen. Want daar komt het in de praktijk op neer, hoor. Want christelijke politiek ontaart toch heus in wetgeving ontleend aan de Mosaïsche wet. In een poging om het koninkrijk van Christus op aarde gestalte te geven buiten Christus om. Want die doet er niks aan. Tot vandaag niet. O, zegt men, wij leven toch in 1000 jaren. Wij zijn toch bezig met het binden van Satan. En dat hoef je niet alleen in zogeheten charismatische kringen te horen, dat kun je overal horen. De Rooms-Katholieke Kerk van oudsher las 2 Thessalonicenzen 2, waar staat dat de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zou wederhouden worden. Dat staat daar. Nee, niet dat dat moet, maar dat het zou gebeuren. Dat hij zou wederhouden worden. En zij hebben ervan gemaakt, dat is dus onze opdracht, om de ongerechtigen te wederhouden. En die tekst is er even doorgebruikt als een argument voor de macht van de kerk in de wereld. En het toepassen van kerkelijk recht en het vervolgen van ketters met alle martelaren die daar het gevolg van zijn, enzovoorts. We moeten de duivel bestrijden. In het laatst heb ik dat nog gehoord in, wat was het ook, het was in Gorinchem, geloof ik. Maar ja, dat ga ik niet uitleggen. Zo van, alles is al opgelost, zonde probleem is weg, zonde is weggedaan, heeft de Heer toch gedaan. Als mensen nu nog zondigen, komt dat gewoon door de inwerking van Satan. En die doet dat door boze geesten, door demonen. Dus het enige wat ons nog rest, is het uitdrijven van de boze geesten. Ik weet niet of ze dat nog leren, maar het is heel populair geweest in Nederland, hoor. En daarvoor kregen ze dan kracht van omhoog om dat te doen. Maar in ieder geval, ik bedoel, dit is heel serieus. Het bestrijden van de duivel. Het binden van Satan. Om zo te zeggen, in de naam des Heren. En dan heb je nog een categorie die zegt dat de Satan al lang gebonden is. Want de Heer zei dat hij de Satan uit de hemel heeft zien vallen. Die is erg naïef. Maar de Heer zei dat wel, ja. Dat hij dat zag. Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Maar als hij uit de hemel gevallen is, is hij altijd nog maar gewoon op aarde. Zou je gedacht zijn wat er gaat gebeuren op aarde als hij uit de hemel geworpen wordt? Want het moet nog gebeuren. Maar als het al gebeurd zou zijn, dan nog ben je niet van hem af. Hij moet van de aarde af naar de afgrond, was het idee. Maar ja, in werkelijkheid, men mist gewoon dat de Heer Jezus een profeet was. Oh, mensen worden soms woest als je het zegt, hoor. De Heer was een profeet. En ook hij zag de toekomst bij gelegenheid. En heeft gezien waar het op uit zou draaien. Maar het moet nog gebeuren. En daarom wordt de val van Satan uit de hemel beschreven in Openbaring 12. En in hoofdstuk 20 wordt beschreven hoe hij ook van de aarde zal verwijderd worden. Kortom, van Satan staat dat hij de god is deze eeuw, de overste is van de macht der lucht, de vorst der duisternis, de eeuw deze wereld, dat hij rondgaat bovendien als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, dus kom mij niet aan met te zeggen hij is gebonden. Bovendien van ons staat dat we de Satan zouden wederstaan, niet uitdrijven, wederstaan, ons er niks van aantrekken en dan zou hij van ons vlieden. Maar de praktische overwinning is pas in de toekomst wanneer hij daadwerkelijk vernederd wordt. En onderweg naar die dagen hebben wij de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Hoezo Satan gebonden? Dat moet nog in de toekomst gebeuren. En wanneer dat gebeurt, ja, dat mag ook niet al te moeilijk zijn. Zo wijs ik u er maar even op de plaats die dit schriftgedeelte inneemt, hier Openbaring 20. Want in Openbaring 17, 18 en 19, drie hoofdstukken die hieraan vooraf gaan, wordt gesproken over de val van Babel. Nou ja, boven hoofdstuk 17 heeft men gezet de vrouw op het scharlakenrood dier. Want je kan niet boven al die hoofdstukken en pericopen iets zetten met de naam Babel erin. Hè? Dan wordt het een beetje vervelend. Dus het heet de vrouw op het scharlakenrode dier. Maar daarvan staat hoe zij heet, namelijk in vers 5 Babylon. Dat is de vergriekste vorm van de naam Babel. En over dat Babel wordt gesproken en wordt gezegd aan het eind van hoofdstuk 17 in het laatste vers. Die vrouw namelijk, met die naam Babylon, is een uitbeelding van de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En wat gaat ermee gebeuren? Nou ja, die stad zal ooit het koninkrijk hebben over de koningen der aarde. En daarna, als vervolg daarvan, zal die stad verwoest worden en dus staat er boven het volgende vers en hoofdstuk, val van Babylon. En boven hoofdstuk 19, zegenlied in de hemel over Babylons val. En zo is het maar net. En ik wijs er maar op dat Babel weliswaar de hoofdstad was van wat wij een wereldrijk noemen in de dagen van Nebukadnezar en daarop volgend. En dus in de dagen van Daniel, onder andere dan. Maar al spoedig werd dat rijk overgenomen door de Meden en de Perzen. En die werden weer overgenomen door de Grieken en daarna door de Romeinen. Door wie ze maar overgenomen werd, want zo gaat dat dan allemaal. En Babel is nooit meer aan de macht geweest. Nou, het leek even te gaan gebeuren in de dagen van de Grieken. De dagen van Alexander de Grote. Maar dat is niet gelukt. Alexander de Grote overleed en toen was het meteen afgelopen. Dat hele idee van dat Babel weer de hoofdstad van een wereldrijk zou zijn. Dat betekent dat aangezien het nooit vervuld is, moet het dat dus alsnog worden. Dat wil zeggen, Babel zal de hoofdstad van de wereld worden. En voor de goede orde, dat ligt in Irak, ja. Ik heb thuis nog een krantenartikel, dat bewaar ik voor mijn eigen gemoedsrust. Een krantenartikel uit begin van de 70er jaren. De voorpagina van de Telegraaf, waarin medegedeeld wordt dat Irak bij de UNESCO, die gaan over de cultuur en dat soort dingen weer, van de Verenigde Naties, dat Irak bij de UNESCO een aanvraag heeft ingediend voor subsidie voor de herbouw van de stad Babel. En dat het ooit zou moeten gaan gebeuren, ja, dat wisten wij toen ook wel. En daarom heb ik een stukje uitgeknipt en in het archief gegooid. Af en toe kom ik het nog eens tegen bij de losse papiertjes. En denk ik, oh ja, dat was hem. En dus houden we het daar maar op. Want Babel zal de hoofdstad van de wereld worden. Men heeft het gemist, hè. Weet u, wij zitten zo vast aan die kerkelijke traditie die helemaal niet gelooft in een wederkomst van Christus. En ook niet over zo'n letterlijk Babel. En in de reformatie, toen men de Bijbel als het ware herontdekte, heeft men weliswaar ook wel eens een profetisch woord gelezen. Maar toen heeft men gedacht, ja, het heet wel Babel, maar het is natuurlijk Rome. En het heet wel Antichrist, maar als je één Antichrist moet noemen, is het natuurlijk die paus enzovoorts. Hè. En daar hadden ze eigenlijk nog wel gelijk aan ook in hun dagen, tot op zekere hoogte. Maar de ogen zijn daardoor meteen weer dichtgegaan voor de ultieme vervulling van het profetisch woord. Maar tot vandaag zijn er die denken dat de val van Babel in Openbaring een beschrijving is van de ondergang van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus de protestantse variant namelijk. En in sommige kringen wordt die variant nog gehandhaafd. In andere kringen wordt het ook beschouwd als een ondergang van de kerk, maar nu niet maar de Rooms-Katholieke, maar ook de Anglicaanse. Standpunt uit de vergaderingen. En daar was Babel de naam voor elk kerkgenootschap met een ledenlijst. Heet de Babel. En daar moest je dus uit. Want je moest uitgaan uit Babel, want er staat hier in deze hoofdstukken ook, hè. Dat men eruit zou gaan. Kortom, men heeft de term overdrachtelijk toegepast. Min of meer terecht, maar niettemin, het is niet de ultieme toepassing van deze profetieën. In het algemeen gaat het over het rijk van de duivel en daar waar hij zijn macht uitoefent. In de wereld is dat. En hoe hij de volkeren verleidt op alle mogelijke manieren. Men neemt niet weg dat we hier letterlijke uitspraken vinden over Babel als hoofdstad van de wereld. Als hoofdstad van wat wij dan populair weer noemen het antichristelijke rijk. En het zal en het moet nog verwoest worden. Het aardige van deze hoofdstukken, 17, 18, 19, vind ik persoonlijk dat die val van Babel beschreven wordt met schriftplaatsen ontleend aan het Oude Testament. Die je waarschijnlijk niet kent, dus het valt je niet op. Maar daarom hebben de vertalers, of wie het waren, af en toe een schriftverwijzing eronder gezet. Wel erg sumier, vind ik persoonlijk. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, het mag u geen moeite kosten om verwijzingen te vinden naar Jeremia 50 en 51. En naar Jesaja 13, in elk geval ook. Want in Jesaja 13 is de duivel zelf de koning van Babel. U weet wel, hoe zou gij uit de hemel gevallen, geblinkende morgenster. Maar het wordt gezegd over de koning van Babel. Maar het is in feite gewoon Satan zelf. En het rijk van Satan wordt in de Bijbel met de naam Babel aangeduid. En als dat rijk van Satan van Rome was, oké, dan kun je dat met de naam Babel noemen. Maar in de dagen die hier beschreven worden, is Babel dus gewoon Babel. En iedereen maar wachten op het herstel van het Romeinse Rijk. En men denkt dat Europa het antichristelijke rijk zal worden, want het is toch Rome? En dan hebben ze dus twee keer de fout gemaakt, hè? Onderweg. Eerst onder Babel verstaan men Rome, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk. En als er dan in de toekomst zo'n rijk zich herstelt, gaat men ervan uit dat het dat rijk is. Dus we hebben wat te horen gekregen in het verleden toen dat Europa tot stand kwam. En toen het op een gegeven moment 12 landen waren bij elkaar. Of 10 waren het eerst natuurlijk. Het was duidelijk, er was de 10-statenbond, dat was allemaal Europa. En in de dagen van Johannes de Heer dacht men dat het antichristelijke rijk dat van Hitler was, hè? Een Europees rijk. Nou ja, dat van Mussolini eigenlijk, want het was toch Rome. Nee, eerlijk, je kan het nog lezen in de oude zoeklichten. Ja, die heb ik, ja. Maar goed, maar men denkt dat het Rome is, maar het is een misverstand. Het is Babel. Letterlijk. En dat is ook de strekking van die profetie uit Daniel, in Babel. En dat beeld in Daniel 2 heet nou eenmaal Babel. En de 10 tenen heten ook Babel, om zo te zeggen. Heten net als het hoofd, uiteraard. Hè. En dat beeld in hoofdstuk 3 staat ook in Babel. En die boom uit hoofdstuk 4, dat is het rijk van Babel. Dat verwoest zal worden, maar na 7 tijden hersteld zal worden. En dat moet nog gebeuren trouwens. Helemaal letterlijk. Inderdaad, in het Midden-Oosten. En wat daar nu gebeurt, vandaag ook zal ik maar zeggen, daar in dat gebied, ja, dat is in ieder geval de aanzet naar dat antichristelijke rijk. Inclusief die praktijk van onthoofdingen, wat er allemaal mee samenhangt. Daar ben ik stellig van overtuigd dat het dat is. Om een heleboel redenen. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar het punt is dat dat antichristelijke rijk eerst tot zijn eind zou komen. Inclusief de verwoesting van Babel. En dan is nog maar één ding te doen. Want dan zijn de volkeren definitief verslagen. Dat zijn die legers van Babel die optrokken. Dat staat hier ook allemaal hoor, hiervoor. De legers van de opgang de zon die over de Eufraat kwamen. Die optrokken naar Jeruzalem enzovoorts. En die niet verder komen dan het dal van Megiddo. Er staat een bordje bij. Dus, dat het daar zou zijn. Dat vind ik altijd al vermakelijk. Dan weten ze waar ze wezen moeten. Maar dan komen ze daar. Maar daar houdt de weg dan ook op. Ik bedoel, daar komen ze om. Die zal die legers er niet doen en die zal een vuur zenden in Babel. En dat zal branden en in de aarde verdwijnen, door de afgrond worden opgeslokt. En dat stond al, nee, staat niet alleen hier in Openbaring, dat stond al in Jeremia 20 en 21, onder andere. En de woorden uit dat schriftgedeelte worden hier geciteerd in Openbaring 17, 18 en 19. Want die dingen zijn niet vervuld. Hebben wij het volgende opgevonden? Bekend zijn de diverse schilderijen, diverse en tekeningen van een Babel dat verbrand wordt. De verwoesting van Babel staat er dan onder. Er zijn heel beroemde schilderijen bij. Maar ik moet u zeggen, dat is nooit gebeurd. Dat u niet denkt dat het historie is omdat iemand het geschilderd heeft. Babel is nooit verwoest geworden in die zin, niet door oorlogsgeweld. Babel is langzamerhand een ruïne geworden door allerlei, ook vooral politieke oorzaken, maar het is nooit moedwillig verwoest geworden of iets dergelijks. En zeker niet door de vijand. Het is verdwenen van de aardbodem, toen was het nog in de bodem. Dat weet ik zeker, daar heb ik foto's van, bewaard in het archief. Alleen inmiddels hebben ze er weer van alles uit de grond gestampt. Net als in Capernaum en zo. Er was ook niks meer. Daar heb ik ook foto's van. Oude Bijbelse encyclopedieën uit de 19e eeuw. Tekeningen zijn trouwens ook vaak. Maar ze hebben het weer uit de grond gestampt. Het is herbouwd en het wordt herbouwd. En het zal de hoofdstad van de wereld worden. Bovendien, je moet er niet aan denken. Maar stel eens voor dat die Arabische wereld tot overeenstemming komt. Dat zou kunnen. Ze hebben alleen maar één iemand nodig die daar een beetje heen en weer gaat reizen en ze bijpraat enzovoort. Een teambuilder, weet u wel, teambuilder. Wij noemen hem de antichrist, maar vooruit. En die komt dan en die praat ze bij elkaar. En dan wordt het één rijk, één islamitisch kalifaat, één zo'n staat zal ik willen zeggen. En dan moeten ze een hoofdstad hebben. Waar denkt u dat ze die kiezen? Ik bedoel, daar hoef je heus niet lang over na te denken. Dat hebben ze de eeuwen doorgedaan, waar dat zal zijn. En niet alleen Alexander de Grote heeft erover nagedacht, maar ook Saddam Hussein. Babel uiteraard. En dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Dat beschrijft de Bijbel ook. Het is een profetisch woord. En waarom merkt men het niet in onze dagen dat dat vervulling is van het profetisch woord? Er is maar één antwoord. Hè. Het antwoord is, men beschouwt zichzelf als het koninkrijk van Christus. En daarom is er helemaal geen ruimte voor het profetisch woord. Komt niet zoiets als een koninkrijk van Christus op aarde, want dat zijn wij al. En die profetieën, ach, die zijn toch al vervuld. De Rooms-Katholieke variant is, de antichrist was Nero. En de protestantse variant was, de antichrist was de paus in de dagen van de reformatie. En voor sommigen is hij dat nog. En daarmee heb je het weg. De grote verdrukking waren de christenvervolgingen in de dagen van Nero. En de protestantse variant is, de grote verdrukking waren de christenvervolgingen in de dagen van de reformatie. Nou, dat was het dan. Verder niks meer. En dan heb je nog de zogenaamde historische school, want zo heet dat, die daaraan verwant is. De historische school heet zo omdat men officieel gelooft dat de 70ste week van Daniël reeds historie is, gepasseerd is. En als we zeggen, maar deze profetieën dan uit de Openbaring, daar hebben ze vanuit gevonden dat die in de loop der geschiedenis vervuld zijn geworden. Er zijn zulke dikke boeken over geschreven van hoe al die gebeurtenissen in de loop van de laatste inmiddels 2000 jaar geschiedenis, hoe die allemaal al voorzegd zijn in de Bijbel en met name in het boek Openbaring. Hoe men die dingen wegredeneert, zal ik maar zeggen, en in het verleden een toepassing geeft en daarmee is men eraf. En dus is er niemand die verwacht wat er zal gaan gebeuren. Er is bijna niemand. Ook onder gelovigen niet, die zich realiseren dat de opkomst van het mohammedanisme daar in het Midden-Oosten, dat er zo zonder meer de rechtstreekse aanloop is naar dat antichristelijke rijk. En dan aan de andere kant, er is nu nauwelijks iemand nog die beseft dat die kwestie van Gog, Magog, Mezeg en Tubal, dat spreekt over eerder nog de opkomst van zo'n kracht, de militaire kracht in Oost-Europa. En dan lees ik een artikel in een bekend Nederlands evangelisch tijdschrift, waarvan ik de naam dan toch maar niet noem. En er wordt dan gezegd, nou ja, het kan van alles wezen, maar het is niet letterlijk, maar het is eigenlijk gewoon de antichrist en dat is het dan. En dan denk je, als je zo'n artikel leest en je wist van is, denk je, oh, is het dat? En dan doe je het blad dicht, einde van het artikel, met bronvermeldingen enzovoort. En dan blijf je met de vraag zitten, maar wie is dan de antichrist? En daar heb je dan ook geen antwoord op. Dan weet je namelijk nog niks, maar je hebt wel 2, 3 bladzijden van je tijdschrift gevuld. Sorry. En je houdt de mensen bezig, en zogenaamd met de Bijbel, maar je hebt er geen fluit aan. En dat gebeurde precies in de tijd van die toestanden rondom de Krim, enzovoorts. In de Oekraïne, enzovoort. Terwijl we allemaal moeten weten, ja, als die Oost-Europeanen nog eens ooit een landing willen uitvoeren daar in Palestina, dan zullen ze toch die havens daarmee tot de beschikking moeten hebben. Dus dat de Krim ineens van Oekraïne is en niet van Rusland, vooral met dat laatste, en niet van Rusland, ja, dat kan helemaal niet natuurlijk. Daar moet verandering in komen. En zie daar, en terwijl het gebeurt, krijg ik een onbedoeld stuk over Gog en Magog. Ja, dat is een willekeurige naam, alleen symbolisch en waarschijnlijk helemaal niet letterlijk. En het is eigenlijk gewoon de antichrist. Enzovoort. En het illustreert de onnozelheid in het christendom als zodanig. En ik weet dat ik moet ophouden, toch moet me nog even van het hart. Ik noemde de Maranatha-beweging en ik bedoel dat helemaal niet lelijk, maar het is een manier ter aanduiding van allen die geloven dat de Heer zal wederkomen om zijn rijk hier op aarde te vestigen, zal ik maar zeggen. Het eigenaardige is dat daarin dan toch vaak weer het idee bestaat dat die 1000 jaren volstrekt identiek zijn aan een nieuwe schepping. Men zal het ontkennen, maar in de praktijk, wat men erover te zeggen heeft, is het dan toch weer hetzelfde. Men heeft vanuit traditioneel christelijke kring verwacht een jongste dag, en daarna is het paradijs hersteld. Ik roep maar wat. En toen heeft men bijgeleerd, nee, de Heer komt wel, maar niet op de jongste dag, maar 1000 jaar daarvoor. Nou, het is meer, veel meer dan 1000 jaar daarvoor, maar toen maar. En dan komt hij 1000 jaar daarvoor en dan breekt het 1000-jarig rijk aan. En dat is mooi, dan ben je een gereast. Maar de fout die gemaakt wordt, is dat men denkt dat die 1000 jaren dezelfde ideale situatie kennen als de nieuwe aarde straks in de toekomst. En dat in die 1000 jaren de zogenaamde paradijselijke situatie hersteld is. En ik weet het zeker, want ook in de bundel van Johannes de Heer dan, ik spreek die man later nog, en ik vind het een eer voor hem dat ik zijn naam noem, want ja, die moet je anders noemen. Met alle respect. Maar die schrijft dan toch zo'n lied over de 1000 jaar, over het koninkrijk. En dan heeft hij een lied over de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zuigeling of zo zal spelen in het hol van een adder. En u weet wel, hè. En de adder zal het kind niet deren in de berijmde versie. En dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, dat staat wel in de Bijbel. En het is ook een beschrijving van het koninkrijk van Christus. Maar echt niet van de 1000 jaren. Het is een beschrijving van een nieuwe schepping. Dat mag je toch niet missen. Het is een nieuwe schepping. En de 1000 jaren is een periode waarin de mens, net als u en ik, althans aan het begin, waarin de mens gelovig is, anders was hij die 1000 jaren niet binnengekomen. Wedergeboren dus. En waarin de Satan gebonden is. Maar die mensen zijn net zulke gelovigen als wij. Dat wil zeggen, ze leven nog steeds in een zondig lichaam en in een van nature zondige wereld. En dat is onder de controle te houden door de Heer Jezus Christus en zijn personeel. Met alle eerbied gesproken, maar het is een rijk waarin hij regeert. Waarvan de Bijbel leert dat daar de doodstraf zal worden toegepast eventueel. Over bepaalde zaken, welke weet ik niet, want heb ik er niet bij gelezen. Dat weet ik niet. Maar het is een harde regering in elk geval. In die dagen, want het gaat over de situatie hier op aarde en over de samenleving en wat het maar was. En mocht een mens nou denken, en dat wordt gedacht zeker in religieuze kring, mocht men nou denken dat de mens verbeterd kan worden van binnenuit. Dat wil zeggen, mocht men denken dat er iets goed zit in de mens dat ontwikkeld zou moeten worden door opvoeding, door huisvesting, met excuses aan de uil, langzamerhand. Die dan dacht van als je de mensen maar elke huisje, boompje, beestje en auto natuurlijk geeft, dan heb je daarmee de misdaad uitgebannen. Dat dacht hij echt. Maar in die kringen is men wel meer naïef. Maar toen maar weer. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. En wij danken u dat het schijnt in onze harten. Dat het licht geeft. We danken u dat dat woord ons onderwijst in uw werk en in uw doen nalaten, in verleden, heden en toekomst. En waar wij niet onze eigen plannen maken voor onszelf of voor het christendom in onze dagen hier op aarde, maar in tegendeel ons onderwerpen aan uw woord, dan leren wij daaruit wie wij zijn en wat de positie van het christendom in onze dagen is. En begrijpen wij ook dat de openbaring van het koninkrijk niet in onze dagen tot stand gebracht zal worden, maar integendeel pas in de toekomst. Maar niettemin, wij danken u ook dat wij rondom ons heen mogen zien hoe alle dingen zich ontwikkelen in overeenstemming met uw profetisch woord. Hoe de tijd niet ver meer kan zijn dat u daadwerkelijk orde op zaken komt stellen in deze wereld, daarmee weliswaar een oordeel brengend over een goddeloze wereld, maar aan de andere kant vervullen hetgeen u vanaf de eerste bladzijde van uw woord beloofd hebt, namelijk dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid vestigen in deze oude wereld. We mogen daar naar uitzien en we danken u dat u ons gezegd hebt dat wij in dat koninkrijk betrokken zullen zijn. Als zonen, als eerstgeborenen, als koningen en priesters voor uw God en Vader. En daar mogen wij dagelijks uit leven. Wij vragen u dan ook aan het eind van deze bijeenkomst of u dat woord in onze harten wilt planten. Opdat we niet zelf onze visie zouden ontwikkelen op de wereld of op het christendom of wat dan ook. Maar in tegendeel, opdat uw woord in onze harten geplant zal worden en wij van daaruit uw visie zouden hebben op de omstandigheden van vandaag die onvermijdelijk moeten leiden naar de openbaring van uw heerlijkheid. Amen.